Welkom bij weer een healthy gesprek, waarin we het gaan hebben over de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. Ook vandaag is er weer een interessante gast en begin ik met de vraag: wie ben je en wat doe je?
Fijn, dankjewel. Ik ben Gjalt. En ik ben ademcoach, ademtherapeut en opleider in alles wat met ademhaling te maken heeft. En dat is heel kort wat ik doe.
Ja, adem. Kan jij heel kort uitleggen wat dat met gezondheid, met preventie te maken heeft voor de mensen die nog niet op de hoogte zijn van alle aandacht die er nu voor adem en ademwerk is?
Ja, dat is inderdaad waar. Dat is echt wel booming business nu. Iedereen die wil iets met adem doen of doet iets met adem. Of, nou, niet iedereen, was het maar waar. Maar wat ik heel interessant vind aan de ademhaling en wat het interessant maakt, is dat het echt aan de basis staat van alles wat er gebeurt, zowel fysiek. Het is echt de fysieke bezigheid. Het gaat over je lijf voorzien van zuurstof. Dus daar heeft het mee te maken, maar het heeft ook heel veel te maken met eigenlijk alles wat niet fysiek is. Met gevoel, met emotie, met je denken, met focus. En de ademhaling is eigenlijk een spin in dat web van fysiek, gevoel, emotie, je denken. En ook ja, hoe je de wereld beleeft als het gaat over spiritualiteit. En dan is het zo dat voortdurend eigenlijk in interactie is. Dus mijn ademhaling die beïnvloedt mijzelf, mijn staat van zijn op al die gebieden. En zodra er iets binnenkomt, iets gebeurt, hè, als ik iets zie of iets hoor, iets ruik, iets voel, of als ik in beweging kom, dan beïnvloedt dat mijn ademhaling ook. Dus er is een wisselwerking. En dan is het hele mooie van ademhaling dat je het ook bewust kunt doen. Het gebeurt helemaal vanzelf, helemaal autonoom. En ik kan er direct iets in veranderen. Dus daarmee kan ik ook invloed uitoefenen op mijn zijn, op mijn autonoom zenuwstelsel.
Ja. Ademhalen is dus zeer fundamenteel.
Ja.
Ja. Wanneer ben je met ademhaling begonnen? Hoe is dat zo gekomen? Nu is er heel veel aandacht voor, maar als ik jou zie, ben je niet heel blauw, heel groen. Dus er zit vast een heel verhaal onder. Vertel eens.
Ja, dat valt eigenlijk reuze mee. Er is zeker wat over te zeggen. Het is niet zo dat er nu een heel spannend levensverhaal gaat komen. Maar ik ben via de yoga eigenlijk in aanraking gekomen met ademhaling. Los van wat iedereen zou zeggen, toen ik geboren werd, ben ik begonnen met ademen. Maar ik ben opgeleid in theater. Ik heb in theater gewerkt, productie en techniek gedaan, geluidstechniek. En zodoende toevallig in aanraking gekomen met yoga. En dat had vooral eigenlijk een hele praktische reden. Een beetje voor mijn lijf zorgen. Iets soepeler worden, iets minder stijf. En zorgen dat gewoon goed functioneerde. Dus in aanraking gekomen met yoga, dat zelf gaan doen. Meer geïnteresseerd in geworden. En ook een docentenopleiding gaan doen. Yoga les gaan geven. En een belangrijk onderdeel van de van yoga is ook de ademhaling. Dus dat was een focus. En toen kwam ik op een gegeven moment in aanraking met verbonden ademwerk. Wat ook wel breathwork wordt genoemd. Iets wat echt heel erg in opkomst is de laatste 2, 3 jaar. En daar had ik gewoon de ervaring die ik... Ja, wat ik eigenlijk dacht was, als ik nu de komende 40 jaar 3 keer per dag heel gedisciplineerd yoga gaat doen, dan kan ik misschien deze ervaring tot teweeg brengen, tot dit inzicht komen. En hier ben ik. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Maar dit is waar het over gaat. En dat was heel moeilijk in woorden te vatten. Maar de ervaring, de beleving hoe het in mijn lijf voelde, was heel kloppend. En dat was ook direct van, hier wil ik meer mee doen voor mezelf. Maar ik wil dit ook, dit is wat ik moet uitdragen. Hier moet ik mee werken. Dus vanaf dat moment ben ik me echt heel erg gaan verdiepen in ademhaling, in verbonden ademwerk en alles wat met ademhaling te maken heeft.
Als ik je goed beluister, was er een kleine aanleiding die jou enorm raakte en dat je invloeden ervaarde, fysiek, maar ik denk ook emotioneel en spiritueel, die je eigenlijk op dat moment miste, zonder dat je het misschien wist.
Ja, en tegelijkertijd was het ook heel erg herkenbaar. Was het, zoals ze dan gezegd, het voelde als thuiskomen. Ineens vielen er heel veel puzzelstukjes in elkaar. En begreep ik vanuit een ervaring eigenlijk waar ik al langer naar op zoek was. En dat vind ik dus interessant aan de ademhaling ook, dat het heel veel kennis en inzicht kan brengen, heel veel kan leren, zonder dat dat per se cognitief is. Dat kan er ook bij horen, cognitief bewustzijn. Maar het kan je heel veel vertellen. Dus dat is het mooie aan de ademhaling. Dat het je, ik zie dat echt als een soort, als een dashboard. Mijn ademhaling vertelt me hoe het met me gaat. Ja. Hoe ik op dit moment in het leven sta. Hoe het met mijn lijf gesteld is. Of ik vermoeid ben. Hoe het met mijn emotionele staat is. En daar kan ik dan vervolgens iets mee doen. Middels mijn ademhaling of op een andere manier natuurlijk. Ja, ja.
Je zegt iets interessants. Dat heb ik ook gelezen in een van de interviews die je gegeven hebt. Je zegt van mijn ademhaling is een dashboard. We zijn tegenwoordig heel geïnteresseerd om van alles te meten. Want we denken hoe meer we meten, hoe meer we dat doen, hoe meer we controleren, hoe meer alles maakbaar wordt. Maar in een van die interviews zei je van joh, je lijf is eigenlijk accurater dan die metingen.
Mm-hmm.
En luisteren naar het lijf is iets wat we verloren lijken te zijn.
Ja.
Nee, hoe zou je mensen kunnen helpen weer te luisteren naar hun lijf?
Ja, dat gaat dus echt over het leren luisteren naar de ademhaling. Dat observeren. Ik heb ook een heel mooi horloge. Die kan me van alles vertellen. Van hele complexe dingen tot eigenlijk een opsomming van zo gaat het vandaag. Dit is je stressniveau, dit is je ontspanningsniveau en dit zou je moeten doen. En dat baseert dat horloge niet op zichzelf, dat baseert het op mij. Op dingen die in mij meet. En het enige wat ik zou hoeven doen, is die signalen die mijn lijf afgeeft, ook leren interpreteren. Dat is wat het horloge doet. Die interpreteert gewoon de signalen die het krijgt. Dus die zijn gewoon in mij aanwezig. Het is niet dat het horloge iets maakt wat niet bestaat, iets ziet wat ik niet zou kunnen zien. En al die dingen zijn ook te zien aan je ademhaling. Op het moment. En je kunt dat heel ver gaan ontleden. Je kunt daar heel lang over gaan, op gaan studeren. Maar in de basis is het echt niet zo ingewikkeld. Als je de tijd neemt om te kijken. Als jij naar mijn ademhaling kijkt. En ik zit hier. Zo op mijn bureaustoel met mijn mond open te hijgen, dan denk jij wel, hey, het is niet helemaal goed. Of hij is net heel erg druk bezig geweest, maar dat is hij niet, dat zie ik. Dus waarschijnlijk is hij niet helemaal ontspannen, helemaal rustig. En de andere kant, als ik hier. Heel rustig adem, dan weet je, oh, Gjalt is eigenlijk heel erg ontspannen. En dus in beginsel is het niet eens zo complex. Als ik gewoon even de tijd zou nemen om te kijken. En er zijn best wel vaak mensen die zeggen, oh, ik wil iets met mijn ademhaling doen, want ik voel dat mijn adem is zo hoog. Ik heb behoefte aan meer zuurstof en het is zo snel. Dus ze merken al dat er iets niet klopt. Zonder dat ze nog weten hoeveel die ademhaling eigenlijk kan vertellen. Dus dat is echt een van de fundamentele dingen die we doen met het werken met de ademhaling, is gewoon adembewustzijn. Leren op te merken dat er iets gebeurt met je adem, wat de verandering is en wat dat dan betekent. En dat kan je allemaal theoretisch leren. En je zou ook het kunnen leren door daar gewoon eens op te letten. Elke dag een paar keer op je adem te letten. Let eens op wat er gebeurt als je gaat sporten. Kijk eens naar je adem op het moment dat je een spannend gesprek hebt. Of als je ruzie hebt met je partner. Of juist als je iets heel leuks aan het doen bent. Als je heel erg ontspannen bent. Dus op die manier, doordat je adem versnelt, vertraagt, dieper wordt of op een bepaalde plek in je lichaam, alleen maar heel hoog of juist in de buik. Veel mensen weten dat een buikademhaling gezond is. Op het moment dat je met iets met die informatie gaat doen, leer je al heel veel over jezelf. Ja.
Mooi. Je hebt in dit korte stukje zoveel aangeraakt waar we eigenlijk heel veel mee zouden kunnen op het moment dat we van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie zouden willen. Ik wil er twee even uitlichten. Dat is tijd nemen en tijd laten. Hoe belangrijk is dat en hoe doe je dat? En bewustzijn versus theorie versus je hoofd. Tijd nemen. Hoe zie je dat?
Tijd nemen. Dat is een hele, hele interessante, brede vraag eigenlijk die je stelt. Hoe doe je dat, tijd nemen? Hoe zie ik dat? Nou ja, als het hier over gaat tijd nemen om naar je adem te luisteren, dan betekent dat ook heel doelbewust een moment de tijd nemen om niks anders te doen dan dat. Dan te observeren wat gebeurt er met mijn ademhaling. En dat kan op een hele gestructureerde, gedisciplineerde manier door gaan zeggen, oh ja, dat doe ik dus 's ochtends of 's avonds, een paar minuten. Maar dat kan ook betekenen op het moment dat je voelt van, ik zit niet lekker in mijn vel, of er gebeurt iets, ik ben geïrriteerd, of ik kan me niet focussen, om even 3 ademhalingen de tijd te nemen om te observeren van, hey, maar hoe is mijn adem hierin? En meestal zul je ook merken dat als je dat 3, 4, 5 ademhalingen doet, dat daarin alweer heel veel verandert. Omdat je dan een hele diepe zucht neemt bijvoorbeeld. Dat je eigenlijk gewoon, daarmee stop je eigenlijk een beetje de tijd, zou je kunnen zeggen.
Mooi. En wat je net ook aangaf, even nergens anders mee bezig zijn, laat ook de ruimte om te observeren. Dan komen we meteen bij het volgende onderwerp, in je hoofd zitten versus observeren en ervaren.
Ja, dat betekent dus ook dat je, omdat je de focus naar de ademhaling gaat brengen, dat je de tijd neemt om te kijken, wat voel ik in mijn lijf? Welke sensaties zijn er in mijn lijf? En zodra je de aandacht gaat verplaatsen van de stroom van gedachten die er is, en alleen maar daarin zit, en wat je nog moet doen, en de agenda van zometeen, en een bespreking, en wat het maar kan zijn. Op het moment dat je de tijd neemt om te voelen, wat gebeurt er? Heb ik het warm? Heb ik het koud? Welke sensaties in mijn lijf zijn het meest aanwezig? Welk lichaamsdeel vraagt de aandacht? Hele snelle vraag eigenlijk om de aandacht naar voelen te brengen in plaats van naar denken. Wat is de meest aanwezige sensatie, het sterkste gevoel op dit moment in mijn lijf? En je ademhaling is een hele goede kapstok daarvoor. Door gewoon eens te kijken, waar voel ik het? Is het snel of is het langzaam? Is het heel diep of oppervlakkiger? En wat verandert eraan? En dat is het moment dat je ook bewust gaat worden van al die dingen. Dat je automatisch eigenlijk al de tijd neemt om die signalen te interpreteren.
Ja. En dus dan ook handvatten krijgt, wat wil mijn lijf mij vertellen?
Ja. En het interessante is dat heel vaak als het gaat over, oh, ik wil meer naar mijn gevoel, ik zit zo in mijn hoofd, ik wil meer naar mijn gevoel, dat we dan in een soort van kortsluiting terechtkomen. Want dan denk ik van, ja, maar ik weet niet wat ik voel. En wat we dan eigenlijk aan het doen zijn, is proberen onze emotie te interpreteren op een hele cognitieve manier. Terwijl als je het meer wil voelen, begin dan gewoon eens met voelen. Welke sensaties zijn er? Nou, ik heb ergens pijn, ik heb jeuk aan mijn neus. Dat is een gevoel, jeuk aan je neus of aan je teen. Maar het zijn juist die dingen waar we dan niet mee bezig zijn. Dus ga gewoon echt eens naar de fysieke gevoelens, de fysieke sensaties. Dat is wat je naar voelen gaat brengen. Ergens in mijn yoga-opleiding, ik weet echt niet meer wie dat gezegd heeft. Er is iemand gezegd die heeft gezegd: nee, je kunt jezelf niet uit het denken denken. En dat is een soort Cruyffiaanse uitspraak, maar dat is wel hoe het is.
Ja.
Als je minder wil denken of daar minder de nadruk op wil leggen, dan zul je iets met voelen moeten gaan doen. En voelen is iets anders dan denken.
Terwijl we het vaak wel, zoals je terecht aangeeft, op diezelfde manier blijven aanpakken. En daar heeft ene meneer Einstein iets over gezegd. Het is waanzin op het moment dat je steeds hetzelfde doet en toch andere uitkomsten verwacht. En wat je net aangeeft zijn hele concrete handvatten om met voelen aan de gang te gaan. Naar je lijf te luisteren. Terwijl dit door heel veel mensen, als ze dit niet gedaan hebben, weggezet wordt als zweverig. Terwijl dat verre van is.
Een van de dingen die ik ooit heb gelezen, die over ademhaling, die heel veel impact hebben gehad, of waarvan ik direct begreep: oh ja, maar dit is de kracht van ademhaling. Is een van de eerste boeken die specifiek over de ademhaling gingen, was van Max Strom, die al heel lang met adem werkt, ook vanuit de yoga. En wat hij schreef was dat hij zich realiseerde en ook de vraag eigenlijk naar de lezer van hoe zou je leven, hoe zou je jeugd eruit hebben gezien als je ouders elke dag, als ze thuis kwamen van hun werk, voordat ze door de voordeur naar binnen kwamen, 3 keer diep in en uit hadden geademd. En daar is niks zweverigs aan, maar dat was wel het moment dat ik dacht: oh ja. En niks ten nadele van mijn ouders. Hè? Dat zijn fantastische mensen. Maar ook dat ik denk: oh ja, maar als ik dat zou doen, gewoon voordat ik die deur open doe, de drempel overstap, en of dat nou naar huis is of een vergadering binnen, dat je dat doet. Oh ja, maar dan zou ik echt heel anders zijn.
Ja, schitterend, schitterend voorbeeld. Ik ben zelf al tijden bezig in het hockey, als trainer, als coach. Als kleine kinderen vallen, moeten ze vaak heel hard huilen. Het eerste wat ik doe, is ik vraag ze om armen wijd te spreiden, diep adem te halen. En wat je dan ziet, is dat de meeste kinderen ontspannen. En dat het grote leed, het been wat er bijna af lag, toch er niet af blijkt te liggen. En binnen een paar seconden kunnen ze weer verder. Dus mooie vraag. Je gaf net aan boeken. Zijn er andere boeken over adem die mensen aanraadt, die ook praktisch zijn ingesteld?
Een van de meest praktische, die ook heel populair is op dit moment, is James Nestor. Een journalist die zich is gaan verdiepen in ademhaling al voordat hij zijn huidige boek, en dan moet ik het goed zeggen, in het Nederlands heet het Het Nieuwe Ademen, denk ik. In het Engels heet het Breath of Breathe, weet ik niet zeker. The New Science of a Lost Art. Ik hou van de Engelse titel, de Nederlandse titel vind ik niet zo geslaagd.
Ja.
Maar voordat hij dit boek schreef, heeft hij al een ander boek geschreven wat meer gefocust was op freediven en zijn ervaring daarmee. En wat natuurlijk ook heel erg over ademhaling gaat. En ja, waar hij eigenlijk naar op zoek gaat is van wat zijn eigen ervaring, wat kan ik vinden in de wetenschap, de moderne wetenschap over ademhaling. En dat koppelen eigenlijk aan de oude Chinese, Indiase tradities en alle andere ademtradities die er bestaan. Want daar is heel veel over ademhaling. En waar je achter kwam is dat we eigenlijk ook heel veel wel weten. Dat er heel veel onderzoek is, maar het is gewoon allemaal niet gekoppeld. Het is op allerlei verschillende vlakken gedaan eigenlijk. Maar dat is een heel praktisch inzichtelijk boek. Met veel oefeningen waar je ook gewoon direct aan de slag kan. En wat ik iedereen zou durven geven. En er zijn bij mij ook veel boeken in de kast waarvan ik denk, nou, dat gaan ze nooit lezen. Dat ga ik niet aan iedereen geven. Wat je zegt, van, het is misschien, dat is dan net iets te zweverig. Of te kaft is meteen al dat je denkt, oké, ik haak af. Maar deze is echt heel praktisch ingesteld en geeft je heel veel handvatten gewoon echt voor alle dag. En waar je mee begint is een experiment, het verschil tussen de invloed van een adem door de mond, dagelijkse ademhaling door de mond, versus de neus. Waarvan, om de clue maar vast te verraden, de neus is echt bedacht om te ademen. Mondademhaling is een van de grootste ziektes van deze tijd wat dat betreft.
Je geeft aan, mondademhaling is een van de grootste ziektes. Kan je dat nader toelichten?
Nou, dat is een hele ongezonde manier van ademhaling. Er is helemaal niks mis met een keer door je mond in- en uitademen. Je hebt het mij ook al heel vaak zien doen, zo in dit gesprek, diep in en uit. Maar ook gewoon terwijl je aan het praten bent, dan gaat het heel snel. Maar het lastige is dat je 24 uur per dag ademt. En als je dat 24 uur per dag door je mond doet, dan gaan er dingen veranderen. En dat heeft te maken met de temperatuur van de lucht, hoe die je lijf binnenkomt, het filteren van de lucht. Dus eigenlijk de impact die het vervolgens op de rest van de luchtweg heeft. Koude, droge lucht met stof eigenlijk. Tot met de gaswisseling die daarbij komt. Hoe ga je om met zuurstof? Met CO2. Maar het gaat ook over de druk, de interne druk die er in het systeem ontstaat. De tonus van het verhemelte, van de wangen, wat er in de keel en ook in de longen gebeurt. Waardoor ook de structuur van het gezicht bijvoorbeeld kan veranderen. Zeker bij kleine kinderen die altijd door hun mond ademen. Een gezicht wat langer wordt, waardoor de kaaklijn smaller wordt, de tanden in de verdrukking komen, je een beugel nodig hebt. En zo zijn er heel veel effecten op de lange termijn. Maar bijvoorbeeld ook het ontwikkelen van snurken in de slaap, slaapapneu. En dat is ook een vorm van dysfunctionele ademhaling, die in de hand gewerkt wordt over het algemeen door een overmatige mondademhaling. Meer spanning, meer stress. Dus zo zijn er heel veel dingen die voor eventjes niet zoveel kwaad kunnen, maar als je het structureel doet, ja, heel veel impact hebben.
Ja. Ja, dat is met veel zaken zo. Dat is prima, maar structureel uit balans, dat gaat niet goed komen. Je gaf net ook aan dat heel veel kennis is aanwezig, maar is zo versnipperd. Hoe zie jij dat bij elkaar komen? Of hoe zou het bij elkaar moeten komen?
Hoe zou het bij elkaar moeten komen? Ja, dat is een vraag die ik mezelf heel vaak stel. Dus een van de dingen die ik heb gezien in mijn zoektocht en mijn honger naar kennis over ademhaling was dat het op heel veel verschillende plekken dus ook te vinden was, dat ik naar verschillende mensen moest om daar iets over te leren. Dat is in de laatste jaren wel echt veranderd, omdat er meer over geschreven wordt. Maar ook met de opkomst van, ik wilde zeggen de opkomst van internet, maar die zat er wel iets voor, maar de manier waarop we ermee omgaan, hè, de beschikbaarheid van online trainingen bijvoorbeeld, webinars, dat soort dingen. Je kunt tegenwoordig heel veel kennis gewoon van achter je computer opdoen, trainingen volgen. Toen ik begon daarmee moest ik gewoon nog fysiek naar de andere kant van de wereld als ik van één persoon iets wilde weten. Als ik al het geluk had gehad dat ik erachter was gekomen dat hij daar iets over wist. Dus dat is echt veranderd. En wat ik miste was ook binnen de wereld van het werken met de adem, dat er zo verschillende clubjes waren, dat er verschillende stromingen waren. Die zeiden, nou, maar dit is heel goed. Oh, je moet superveel ademen, want dat is goed voor je. En dan word je minder gestrest. En dan integreer je emotie. En er waren clubjes die zeiden, nee, maar als je dat wil, dan moet je juist helemaal niet ademen. Of als je beter fysiek wil zijn, dan moet je zo ademen. Ik dacht, oh ja, maar als jullie allemaal de heilige graal zijn, dan gaat er voor mij iets mis. En er zat in alles zat, ja, er zat een kern van waarheid. Er was veel te halen. Dus dat was wat ik miste. En wat ik samen met een paar collega's heb geprobeerd samen te vatten in de opleiding die wij geven. Hoe sluit al die dingen dus juist bij elkaar aan? Wanneer doe je nou wat? Alles heeft zijn waarde. Alles heeft een plek. Kun je dat gaan inzien van, oh, maar als in deze situatie gaan we dit doen, in die situatie gaan we dat doen. En de andere kant is, wat echt mijn grote droom is dat het vast onderdeel meer geïntegreerd wordt in de gezondheidszorg. Ik vind het nog steeds waanzinnig dat zoiets fundamenteels, we hebben het over onze ademhaling, als je het niet doet, dan ben je dood. Dat is hoe belangrijk het is. Dat er zo weinig kennis is en dat er niks mee gebeurt eigenlijk. Dat ademhaling voor, als het over de gezondheidszorg gaat, is de ademhaling vooral iets fysieks. Er moet genoeg lucht in en er moet weer CO2 uit. En zolang je leeft, dan doe je het goed. Ik vind dat een raar idee. En gelukkig komt daar steeds meer bewustzijn over dat dat niet alles is waar het over gaat. En dat zie je natuurlijk sowieso in de gezondheidszorg. Dat we een beetje aan het afstappen zijn van het idee dat gezondheid betekent dat het lijf zichzelf in stand houdt, functioneert en dan gaat het goed met ons. Daar hoort nog wel meer bij. Onze emotionele belevingswereld is absoluut van belang. Onze zingeving is essentieel voor gezondheid. Dus een van de andere dingen is het scholen, het trainen van zorgprofessionals in werken met de ademhaling. Ze bewust maken van het feit hoe groot de impact is van die ademhaling en hoe simpel het ook kan zijn om daar iets mee te doen. En ik ben niet de enige die dat doet samen met mijn collega's. Er zijn ook echt andere mensen die dat doen. En ik denk dat dat een hele belangrijke stap is die we aan het zetten zijn.
Ja je raakt hier ook terecht een aantal zaken aan. Kijken naar ademhaling als iets heel functioneels, als iets heel mechanistisch, in plaats van de rol die het heeft en waarmee het is verbonden. We gaan meer naar een blik die naar het geheel probeert te kijken, laat ik het maar zo noemen. Want de term holistisch, die ook wel eens wordt gebruikt, dat vind ik een beetje een jeukterm. Want voor de meeste mensen betekent het niet van ik kijk naar het geheel, maar ik kijk naar net iets meer dan jij. Of ik kijk naar net iets anders dan jij. Vandaar dat iedereen dan ook, zoals je aangeeft, beweert de heilige graal te hebben. Dat is gewoon lastig en dat doe je samen. Want iedereen kijkt op een andere manier en door dat samen te voegen krijg je een groter geheel. Ik vind het interessant om te kijken naar hoe dit zich ontwikkelt. En ik ben ook van mening dat heel veel kleine zaken waarbij en grote zaken waarbij ademhaling van een groot thema is, hoe we dat weer normaal kunnen krijgen in plaats van we wuiven het weg, want het past nu niet in ons modelletje. En dan is altijd de vraag, hoe doe je dat? Wat zijn je volgende stappen daarin?
Wat mijn volgende stappen zijn
Ja,
daarin.
ja. Je geeft aan van ik zou graag zorgprofessionals hierin betrekken. Dat ze dit tot zich nemen. En als ik jou zo zie en beluister, gaat het over meer dan de functionele technieken. Maar gaat het ook over de manier van kijken. Want dat is kijken, waarnemen, beslissen en handelen zijn onlosmakelijk verbonden. En hoe neem je zorgprofessionals daarin mee? En hoe neem je mensen daarin mee? Wat zouden in jouw optiek de volgende stappen kunnen en moeten zijn?
Nou, ik denk dat eigenlijk aan twee kanten zit. Enerzijds dus, hè, het trainen van zorgprofessionals, het scholen daarin, in het bewustzijn überhaupt van het belang van een gezonde ademhaling en hoe breed dat spectrum is waar adem zich in beweegt. En de andere kant is toch ook echt het bewustzijn creëren bij ons allemaal. Dat belangrijk is. En dat is uiteindelijk waar het staat of valt. Dat zeg ik ook tegen mensen die bij mij in de praktijk komen. En die komen al om iets met hun ademhaling te gaan doen. Maar het staat of valt echt bij of zij dat zelf gaan doen. Want ik kan ze van alles vertellen en ik kan ze allerlei oefeningen aanreiken. Maar zodra ze dat niet zelf gaan doen en niet echt de waarde daarvan gaan inschatten, hoe belangrijk dat is, dat daar de verandering in zit, gaat er ook niks veranderen. Dus ik denk dat ook de andere kant is, wat wij doen in workshops, maar wat we natuurlijk ook met Healthy proberen, is, dan gaat het over preventie, maar preventie betekent ook gaan leren inzien wat ergens het belang van is. Hey, ik kan iets met mijn ademhaling, wat fantastisch is, want ik heb hem al. Ik heb niks nodig. Klein beetje kennis, dat helpt me wat verder. Maar ik heb er helemaal niks bij nodig. Ik hoef helemaal geen dure horloges te kopen om me te vertellen hoe het met me gaat. Ik kan dat lezen aan mijn ademhaling. Dus het gaat ook echt over mensen de tools geven waar ze iets mee kunnen. Dus... En enerzijds gaat het over zorgen dat er voldoende mensen zijn die je daarin kunnen begeleiden. Maar het gaat ook echt over het creëren van bewustzijn dat je het nodig hebt. En dat je denkt van, hey, ik kan hier iets mee. Ik doe het een beetje. Ik ga op zoek naar iemand die me daar verder mee kan helpen. Want ik heb daar wat aan. En wat je eraan hebt is uiteindelijk... is het een fantastisch krachtig middel om te zorgen dat je een wat gemakkelijker, gezonder, prettiger leven hebt. Dat is volgens mij waar het over gaat.
Ja. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen, je had het over bewustzijn en verandering. Die gaan hand in hand. En voordat iemand veranderbereid is, moet je of bittere noodzaak ervaren, of een vurig verlangen. Je gaf het net al aan, er komen mensen bij me toe omdat ze iets willen met de ademhaling. En ik denk dat als we ze even indelen in die twee categorieën, het vurig verlangen, waar zijn ze daar naar op zoek? Heb je daar voorbeelden van? En de bittere noodzaak, heb je daar voorbeelden van? Zodat mensen die zich nog niet zo verdiept hebben in ademhaling ook kunnen herkennen van ik voel dit, zou ik hier met ademhaling iets mee kunnen doen?
Ja, ik denk eigenlijk dat eigenlijk die twee mensen, die twee groepen, dat het daarbij niet hoeft. Want daarbij is het zaadje al, of in ieder geval de wens om iets te doen al geplant. Die willen al iets. En dan hoeven ze alleen nog maar te weten eigenlijk dat wat ze ook doen, dat de ademhaling daarbij kan ondersteunen. En dat moet je in die zin ook gewoon zo praktisch zien. Bij alles wat je doet, adem je ook. Dus als je daar je adem meer ondersteunend in kan maken, dan zal dat proces versneld worden. Dan zal de adem daar echt een katalysator in zijn. Net als dat de adem het ook het veranderingsproces terug kan houden. Ik kan bedenken welke verandering er nodig is en dat er niks met me aan de hand is en dat alles goed is en dat ik ontspannen moet zijn, maar zolang mijn adem zo blijft, omdat dat inmiddels mijn gewoonte is geworden, hou ik mezelf in een best wel gestreste, actieve toestand. Dan kan ik nog zo denken, oh, ik ben helemaal ontspannen, ik heb vakantie, maar dat is wat er gebeurt. Dus dat gaat, ademwerk gaat ook heel erg over het veranderen van de ademhaling, het veranderen van het patroon, wat zichzelf altijd in stand probeert te houden. Dus dat adempatroon moet ook gewoon veranderd worden. Wat volgens mij veel lastiger is, waar in die zin voor ons een hele ingewikkelde taak ligt, los van de mensen die super gemotiveerd zijn om iets te veranderen of gewoon in een positie zijn waar ze iets moeten veranderen, want anders is het. Ik ken het als de twee belangrijke redenen, motivation en desperation. Is alles wat ertussen zit. En want zodra de noodzaak weg is, dat zie je heel vaak. We zijn ziek, dan denk ik, oké, we gaan nu elke dag appels eten en ik laat sociaalse broodjes staan. En zodra we niet meer helemaal dat bewustzijn van ziek zijn hebben, zodra we ons niet meer zo beroerd voelen, is het heel snel weg. Dat is gewoon hoe het gaat. Je kan je al bijna niet meer voorstellen dat je nog ziek was. En dat is waar je iets wil gaan veranderen. En dat is waar je de bewustzijnsverandering teweeg wil gaan brengen. En dat is waar het gaat over preventie. Hoe ga je voorkomen dat je ziek bent? Dat doe je niet op het moment dat je superziek bent. Dat doe je op het moment dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is, behalve een soort sluimerend patroon van ongezondheid. Wat eigenlijk een soort kweekschaaltje is, waar uiteindelijk wel weer een ontploffing van een ziekte zal ontstaan. Maar kun je in die schijnbare staat van, oh, alles is best wel oké, daar wil je iets gaan doen. En kunnen we die mensen bewegen?
Ja.
Dus ik denk dat dat dan misschien is, als je je daartoe aangesproken voelt, als je dit kijkt, van nee, maar bij mij is niks aan de hand, ik hoef niks te doen. Ja, dat is het moment waarin je iets wil veranderen, waarin je wil kijken, oké, welke ongezonde patronen heb ik in mijn leven? En een adempatroon, een manier van ademen is er daar één van, een beweegpatroon, een eetpatroon en slaaphygiëne zijn er nog meer. Hoe kan ik dat een gezonde, stabiele, ondersteunende basis maken voor wat ik wil doen? In plaats van een wankel fundament wat gewoon staat te wachten totdat het instort.
Ja, wat je zegt hier, patronen houden zich in stand. En je laat zien dat er heel veel mensen zijn die een patroon hebben, wat als ze dat vol blijven houden, uiteindelijk leidt tot instorting van het wankele fundament. En vandaar dat ik net ook vroeg, kan je twee voorbeelden geven? Zodat je mensen misschien nu kan wijzen van, joh, dit voel je nu en het lijkt oké. Maar als je niet uitkijkt, kan het groeien tot dit. En dat zijn verhalen die verteld moeten worden. Op een manier dat mensen het ook ervaren. Want je kan mensen vertellen, maar als mensen ervaren, is dat een trigger om er iets mee te doen.
Mm-hmm.
Daar heeft Confucius volgens mij iets moois over gezegd. Vertel me, ik vergeet het. Laat het me zien, ik onthoud het. Laat het me ervaren en ik doe het. Dus hoe kunnen we ze het laten ervaren?
Nou, een van de dingen waar je natuurlijk naar zou kunnen kijken is ga eens bij jezelf kijken, Hoe is het gesteld met je ademhaling? Adem je vaak door je neus of door je mond? Een van de andere dingen, en dat gaat ook over 's nachts. Word je vaak wakker met een nat kussen of een droge mond? Een van beide. Je partner, als je die hebt, kan je vaak iets vertellen over of je snurkt. Als dat zo is. Of dat je misschien je adem inhoudt. Neus. En hoe groter eigenlijk de inspanning wordt, hoe sneller dat gaat. Hoe adem je nadat je een trap hebt opgelopen? Is de adem ontspannen door de neus, moeiteloos? Of sta je dan toch al halverwege de trap? Iedereen is in staat, in gezondheid, om gewoon de hele dag door de neus te ademen zonder dat je van een trap buiten adem raakt. En natuurlijk zegt het iets over je conditie, over je eetpatroon. Maar het zegt ook iets over je ademhaling. En die twee hebben iets met elkaar te maken. En de andere kant is ook situaties waarin je heel effectief ook met de ademhaling kunt werken, zijn als er eigenlijk onbewuste reactiepatronen zijn die je heel erg in de weg zitten. Die je het beste kunt herkennen eigenlijk. Dat zijn al die situaties waarin je denkt, volgende keer, als mijn collega dat en dat zegt, dan word ik niet pislink. Dan ga ik niet over hem roddelen met collega's en zeggen hoe verschrikkelijk die is. Maar dan zeg ik gewoon hoe het voor mij is. Dan hebben we daar een constructief gesprek over. En dan brengt ons dat verder, zodat we samen gemotiveerd weer aan de slag kunnen. Dat is wat we vaak denken. Wat meestal gebeurt is dat we denken, shit, nu heb ik het toch weer gedaan. Nu heb ik toch weer de inhoud van de servieskast naar mijn partner gegooid. Terwijl ik nog zo dacht, volgende keer hebben we er gewoon een gesprek over. En hoe vaker je dat soort momenten hebt, hoe sterker die reacties zijn. En hoe fijn zou het zijn als je, en dat is dan waar de ademhaling ook om de hoek komt kijken, als je in dat soort situaties een keer diep inademt en uit door de neus. En meestal voel je dan de spanning al weggaan en denk ik, oh, wacht even. Hier wil ik reageren. Hier gebeurt er iets in mij. Hier voel ik iets waar ik lastig een uitweg mee kan vinden, voor kan vinden. En dat ga ik op iemand anders botvieren. En dat wil niet zeggen dat iemand niet iets vervelends doet. Hè? Dat, wat het wel zegt, is wat het met ons doet. En op een gegeven moment, als dat soort dingen te veel worden, als die emmer eigenlijk te vol wordt, dan is er nog maar heel weinig nodig om tot ontploffing te komen. En dat zegt iets over de mate van spanning waar je eigenlijk voortdurend in verkeert. Dus dat is ook een heel goed moment om met je adem, adem is een prachtig middel daarvoor, en dan gaat het bijvoorbeeld echt over verbonden ademwerk, om met je adem aan de slag te gaan.
Mooi. Ik zie mogelijkheden om ook de grote middengroep stiekem een beetje te kietelen om bij zichzelf te herkennen. Zou het voor mij ook handig zijn om hiermee aan de slag te gaan? Wil je nog iets kwijt over ademhaling, wat de luisteraars echt moeten horen?
En dan natuurlijk ook iets dat zo binnen een halve minuut tot een minuut past. Want er is heel veel dat ik over kwijt zou willen.
Je hebt het podium gehaald, wat mij betreft.
Dan wordt het een heel lang gesprek. Nou, ik denk als het gaat over, ga eens kijken wat het voor jou kan betekenen, dat een van de dingen die je zou kunnen doen is, ga dat eens doen. Wat ik vertelde, Max Stroms, een citaat. Schijns elke keer als je thuis komt, gewoon elke dag, adem eens 3 keer ruim in en uit en ga dan naar binnen. Of doe dat voordat je een sollicitatiegesprek hebt. En kijk dan eens wat er gebeurt. En dan, ik denk dat je dat heel veel vertelt over de impact van ademhaling op je leven. En dit is een heel toegankelijk experiment. Er is niks zweverigs aan. En er is niemand die gaat denken, wat ben jij nou aan het doen? Voordat je, hè, als je dat doet bij de koffieautomaat of waar dan ook, als je gewoon een keer dat doet. Dat is overal toepasbaar. Doe dat eens op het moment dat er iemand een hele rare manoeuvre uithaalt in het verkeer, waarvoor je normaal gesproken uit je vel zou springen. Dan doe je eerst dat en dan kijk je alsof of je alsnog uit je vel wil springen, wat dan ook. Dat vertelt je denk ik heel veel over wat de invloed is van je ademhaling op je systeem, op je lijf. De impact gewoon echt is op je leven. En ook als dat, hè, dat ene kleine dingetje, die ene in- en uitademing, als die zoveel verandering eigenlijk brengt voor wat je doet. Dat geeft ook aan wat er allemaal nog meer zou kunnen.
Mooi. Ik vind dat een hele concrete uitdaging, een hele concrete challenge. Ik ben benieuwd wie daar aan mee gaat doen. Ik hoor de reacties graag. Zijn we nog iets vergeten, Gjalt?
Nee, ik denk dat we altijd al heel veel behandeld hebben.
Mooi. Dan dank ik jou voor je tijd. En ik denk dat we moeten zeggen, wordt vervolgd.
Zeker.
Want ik heb wat dingen opgeschreven tijdens dit gesprek waar ik graag nog een keer verdiepend mee aan de slag zou gaan. En misschien niet in deze vorm, maar in een vorm waar we wat meer mee kunnen en ook direct met anderen.
Ja, heel graag gedaan. Ik vond het een leuk gesprek. Interessant.
Dank en tot snel.